Goedemorgen. Ik ben hier al eens eerder geweest, maar ik heb het niet gecheckt wanneer het was. Maar het is echt volgens mij al jaren geleden. Dus het lijkt me alle reden om mezelf nog een keertje voor te stellen. Anders denkt u van wie staat daar toch? Het werd al even gezegd, mijn naam is Jaap Harm de Jong. Ik kom uit Wageningen en daar woon ik samen met mijn vrouw Eveline. En onze twee dochters, Mirre en Saar. We zijn daar betrokken bij een baptistengemeente. En in het dagelijks leven doe ik verschillende dingen. Ik schrijf onder andere voor het Nederlands Dagblad en de Nieuwe Koers over film. Filmrecensies. Ik werk voor het baptistenseminarium. Daar geef ik les. En daar ben ik onder andere collega van Jan-Martijn Abrahamsen, jullie vorige voorganger. Ik had van de week nog even contact met hem en hij zei, nou als je er dan bent, breng ze de hartelijke groeten over. Dus bij deze krijgen jullie de groeten van hem. En ik preek regelmatig in mijn eigen gemeente en ook in verschillende gemeentes in het land. En dat is de reden dat ik hier vanochtend ben. Dus dat even in het kort over mijzelf. Mochten er nog vragen overblijven, dan zijn jullie welkom om die, nou ja, laten we zeggen, na de dienst te stellen. Ik noemde net al, ik schrijf regelmatig over film, dus ik zit ook regelmatig in de bioscoop. Eigenlijk is dat een beetje van mijn hobby, mijn werk maken, of dat is gelukt en dat is heel fijn. En afgelopen zomer, toen waren wij met elkaar op vakantie, we waren aan het kamperen. Nou, we waren in Nederland, de weersomstandigheden waren best oké, maar er waren wat dagen bij dat het net even iets minder weer was. Nou, en op een gegeven moment, toen zagen we aankomen van nou, dit weer gaat vandaag niet fantastisch worden, dus we moeten eigenlijk een binnenactiviteit verzinnen. Nou, mijn vrouw die had wel zin om de stad in te gaan en wat te gaan shoppen. En ik had zoiets van, nou, ik vind het wel leuk om mijn twee dochters mee te nemen naar de bioscoop, want ik heb er nog niet genoeg gezien. Laten we nog eens een film meepakken. Nou, en ik had een beetje zitten kijken van, nou, wat draait er? Nou, het moest wel enigszins onschuldig zijn, want mijn dochters die zijn 4 en 8, dus het moet allemaal niet te heftig zijn. En ze vinden dingen ook vrij snel spannend. Dus ik had een film uitgekozen, een animatiefilm. En ik had in de trailer gezien, er zaten allemaal vrolijke liedjes in. Ik dacht, het gaat helemaal goed komen. Dit is een geschikte film om met z'n drieën naartoe te gaan. Nou, en we zaten in de zaal. Nou, het was niet zo heel druk, want het was een doordeweekse dag. Er waren nog twee andere gezinnen, geloof ik. En we zaten met elkaar te kijken en het ging prima eigenlijk. De eerste helft was gewoon vrolijk. Al die liedjes die ik in de trailer had gezien, die kwamen allemaal terug. En we genoten er met z'n drieën van. En tot drie kwart ging het ook nog wel goed. En toen werd het verhaal opeens heel erg spannend. En toen had ik al zoiets van, oh, nou moet ik even links en rechts van me gaan kijken. Hier zat mijn oudste dochter en rechts van me zat mijn jongste dochter. Of het nog wel goed gaat. Nou, en ik hoefde maar kort te kijken en te luisteren. Want mijn jongste dochter, die vond het echt heel erg spannend in één keer worden. Dus die begon keihard te huilen. Nou ja, en dan probeer je als vader natuurlijk haar enigszins gerust te stellen. Van ja, het is nu even spannend, maar het komt wel goed. Het loopt wel goed af uiteindelijk. Maar ja, op dat moment had ze daar niet zo heel veel aan. En ze bleef maar huilen. Ja, ik dacht, we kunnen nu de bioscoop uitgaan. Ik dacht, ja, dan missen we dat laatste stuk waar het allemaal weer goed komt. Dus toen heb ik haar gepakt en bij mij op schoot genomen. Nou, een beetje over haar rug geaaid. En steeds maar herhaald, het komt goed. Het gaat uiteindelijk allemaal vrolijk aflopen. Nou ja, en dat bleek uiteindelijk ook zo. Maar het had wel indruk op haar gemaakt, die hele scène. En daar hebben we het nog wel regelmatig over gehad. Maar op dat moment was ze gewoon bang. Ze voelde die angst en die spanning, die voelde ze opkomen. En ik dacht, ja, het enige wat ik kan doen is laten merken, ik ben bij je. Ik ben dichtbij en ik hou je vast. Ik kan je angst op dit moment niet wegnemen, want die zit er nu eenmaal. Maar ik kan wel laten merken, ik ben er voor je en ik wil je troosten. Ik wil bij je zijn. Nou, over die thematiek, dat wij als mens, nou ja, als kind heb je dat misschien wat vaker dan als volwassene, maar ook als volwassenen kunnen wij bang zijn voor dingen. Nou ja, dat kan een spannende film zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook grotere dingen in het leven zijn. Daar wil ik graag met jullie over nadenken. En dat God dan misschien niet altijd onze angsten wegneemt, Maar dat hij wel tegen ons zegt, ik wil bij je zijn in dat soort situaties. En ik wil je door de situatie heen tillen als het ware. En ik wil met jullie daarvoor een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Genesis. Het eerste Bijbelboek van de Bijbel. En ik wil een wat langer hoofdstuk lezen. Genesis hoofdstuk 15. En dan gaat het over Abraham. Genesis 15. En daar staat het volgende. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Haal een driejarige koe, zei de Heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is, en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten en Refaïten, de Amorieten, Kanaanieten, Girgazieten en Jebusieten. Tot zover. Het gedeelte wat we vanochtend gelezen hebben, wat we zo net met elkaar gelezen hebben, is best wel een heftig gedeelte. Er gebeurt nogal wat in dat gedeelte. En het is ook wel een gedeelte waar wij in onze situatie in de 21ste eeuw misschien ook wel een beetje met bevreemding naar kijken van wat gebeurt hier nou allemaal. Nou, ik ga daar straks wat meer over uitleggen. Maar wat ik zou willen doen is even een stapje terug maken in het Bijbelboek Genesis op het moment dat Abraham, waar het hier over gaat, op het toneel verschijnt. En eigenlijk gebeurt dat redelijk onverwacht. We weten van Abraham niks van het begin van zijn leven, toen hij een jonge man was, hoe hij is opgegroeid. Maar we lezen voor het eerst over hem op het moment dat God hem roept. Hij woont op dat moment in Haran. En God die roept hem. En God die zegt tegen Abraham, ik wil dat je weggaat uit dat land waar je nu woont. En dat je afscheid neemt van dat land en dat je afscheid neemt van je familie en van je naaste verwanten. En dat je gaat naar het land dat ik je zal wijzen. En dan doet God Abraham een belofte. Want dan zegt hij tegen Abraham, die op dat moment kinderloos is, Abraham, je zult kinderen krijgen En uit die kinderen gaat een volk groeien. Je krijgt veel nageslacht. En dat volk wat daaruit gaat groeien, dat zal tot zegen zijn voor deze hele wereld. En de volken daaromheen, die zullen wensen gezegend te zijn, zoals dat volk dat uit jou gaat groeien. En Abraham, die geeft gehoor aan die opdracht van God om los te laten, om op weg te gaan. En dan vertrekt hij naar dat land wat God hem wijst. En als hij daar dan is, dan loopt hij wel tegen een probleem aan, want God heeft gezegd dat dat zijn land gaat worden. Maar ja, er wonen nog Kanaanieten op dat moment. En dan doet God in Genesis 12 een tweede belofte aan Abraham. En dan zegt hij tegen Abraham, je zult niet alleen kinderen en nageslacht krijgen, maar ik ga zorgen dat er een plek komt voor dat volk wat uit jou gaat groeien. En dat zij kunnen gaan wonen in Kanaan. Er wonen misschien nu andere mensen, maar er komt een moment dat dat land bestemd is voor jou en voor je nageslacht. Dat zijn de twee beloftes die Abraham meekrijgt op het moment dat we hem voor het eerst op het toneel zien verschijnen. Nou, en nu zijn er de nodige dingen al gebeurd in het leven van Abraham. Hij heeft zijn hoogtepunten gekend, vertrouwen op God gehad. Nou ja, vooral door inderdaad op weg te gaan. Maar als je zou lezen in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14, dan zien we dat Abraham ook regelmatig de mist ingaat. En dat hij helemaal niet zo vertrouwend is. En dat hij eigenlijk, ja, wat dat betreft, echt een mens is. De ene keer vol vertrouwen en de andere keer vol twijfel en proberen zelf de regie in handen te houden. En als we dan aankomen in hoofdstuk 15, wat we net met elkaar hebben gelezen, dan zien we dat Abraham hier ook zoekend is, dat hij twijfelend is. Want als het dan gaat om die twee beloftes van nageslacht en een land, dan lezen we dat Abraham daar vragen over stelt. In vers 2 bijvoorbeeld, dan zegt hij, Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. Dus aan de ene kant, in vertrouwen op God was hij inderdaad op weg gegaan, maar hij was er nog niet zo zeker van dat die belofte echt, dat God die zou gaan houden, dat hij daadwerkelijk kinderen zou krijgen. Want op het moment dat het er dan op aankomt, dan zegt hij tegen God, ja, maar wat heeft het voor zin om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. Aan de ene kant die belofte van God en aan de andere kant de twijfel van Abraham. Gaat het eigenlijk wel goedkomen met die belofte? En als we dan kijken in vers 8, dan stelt Abraham weer een vraag. En dan gaat het over het land, over die andere belofte. En dan zegt hij, Heer mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Eigenlijk fascinerend om te zien dat Abraham dus vertrouwen heeft aan de ene kant en twijfel aan de andere kant. En dat hij zijn vragen stelt, dat hij onzeker is en dat hij dat bij God neerlegt. En als we dan verder kijken in dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, dan is het niet alleen maar onzekerheid die Abraham heeft, twijfel van ja, God zegt wel dit, maar ervaar ik niet dat. Maar dan blijkt, denk ik, dat het dieper zit bij Abraham. Dat het niet alleen een verstandelijke kwestie is van hoe zit het nou precies, snap ik het, krijg ik het op een rijtje, maar dat er ja, eigenlijk van binnen bij hem in zijn onderbewustzijn nog veel meer speelt. Want op het moment dat hij dan in gesprek is met God en dat hij zijn vragen bij God neerlegt en dat hij aan het twijfelen is en dat hij onzeker is, dan zien we dat hij op een gegeven moment, blijkbaar heeft het gesprek lang geduurd, het wordt avond, en dat hij dan in slaap valt. En dan staat er geschreven, toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. En opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Het is niet alleen maar twijfel, het is niet alleen maar onzekerheid waar Abraham mee worstelt. Nee, in zijn onderbewustzijn is er veel meer aan de hand. Wordt er geschreven over angst, over diepe duisternis. Het is, zou je kunnen zeggen, net alsof, kijk, overdag hebben wij allemaal onze verdedigingsmechanismen. Kunnen we ons sterk houden? En als mensen aan ons vragen, hoe gaat het met je, zeggen we vaak, ja, het gaat goed, het gaat prima. En misschien dat Abraham het overdag in zijn gesprek met God nog redelijk nuchter kon houden en dat hij nuchter zijn vragen kon stellen. Maar op het moment dat hij in slaap valt en dat die verdedigingsmechanismen niet meer in werking zijn, gebeurt er iets heel anders bij Abraham? Is het niet maar alleen onzekerheid of twijfel? Nee, dan blijkt er opeens angst te zitten. en overvalt een diepe duisternis hem. En ik kan me dat ergens wel voorstellen. Abraham, die weggegaan was, die op weg gegaan was naar dat land dat God hem beloofd had. Maar hij ziet de belofte nog niet in vervulling gaan. De belofte die God hem had gedaan, dat hij kinderen zou krijgen, dat hij een land zou krijgen. En ik kan me zo voorstellen dat onder die vragen die Abraham stelt, zoiets zit van, ja, maar wat als het allemaal voor niks is geweest? Als ik weg ben gegaan in het vertrouwen dat het goed gaat komen met mij, dat ik inderdaad kinderen ga krijgen, dat er een land gaat komen. Maar dat klopt allemaal niet. Wat heeft het dan voor zin gehad? Ga ik hier mogelijk roemloos ten onder? Ga ik hier sterven kinderloos en zonder land? En ben ik eigenlijk een lachertje door mijn vertrouwen te stellen op iets wat helemaal het vertrouwen niet waard was? En ik denk dat dat de angst is die Abraham op dat moment overvalt. De diepe duisternis die over hem komt. Is het niet allemaal voor niks geweest? Dat is de kant van Abraham. Maar in het gedeelte lezen we ook de kant van God. En dat is belangrijk om te onthouden als we lezen in het verhaal van Abraham. In de stappen die hij zet, de weg die hij gaat. Dat het ten diepste niet om Abraham gaat. Kijk, we kunnen van hem leren van het vertrouwen dat hij had. De fouten die hij soms maakte. Dat wij dat niet op eenzelfde manier moeten doen. Maar ten diepste is het Bijbelboek Genesis geschreven om te laten zien dat God beloftes doet en dat hij door de geschiedenis heen, ook als mensen ontrouw zijn, dat hij trouw blijft. Het gaat om het plan wat hij heeft met deze wereld, de beloftes die hij gedaan heeft in Genesis 12 en die hij stapje bij beetje uiteindelijk in de praktijk gaat brengen. En wat ik nou zo ontzettend mooi vind, als we dan gaan kijken naar die kant van God, zijn kant van het verhaal, dan zien we dat God, voordat Abraham zijn onzekerheid en zijn twijfel op tafel legt, voordat hij wordt overvallen door die angst en door die diepe duisternis, dat God als het ware daar al van weet. Want Abraham, of God, begint te spreken aan het begin van hoofdstuk 15 tegen Abraham. En wat zijn de eerste woorden die hij zegt tegen Abraham? Wees niet bang. Voordat Abraham zich misschien zelf bewust was van de angst die in hem leefde, de angst van gaat dit allemaal wel goed komen, wist God er al van en zei hij tegen Abraham, wees niet bang. En God die wijst dan op zichzelf en die gaat Abraham laten zien, Abraham je mag je vragen stellen, maar ik ga het nog een keer bevestigen. Als jij je afvraagt of je kinderen krijgt, nou dan neem ik jou mee naar buiten en dan laat ik je de sterren aan de hemel zien. En dan zeg ik tegen je, Abraham, zoveel sterren als er aan de hemel zijn, zo groot zal jouw nageslacht worden. Ik bevestig het nog een keer. En als het dan gaat over de belofte van het land, dan gaat God dat niet alleen nog eens een keer herhalen. Ja, je krijgt inderdaad het land, maar dan gaat hij een verbond sluiten met Abraham. En dat is misschien ook wel een beetje het gekke van dit gedeelte wat wij niet zo herkennen. Want God en Abraham, die zijn met elkaar in gesprek. En dan zegt God tegen Abraham, als Abraham zijn vraag stelt, haal een paar dieren. Nou, en Abraham die doet dat en die gaat die dieren dan doormidden snijden. Nou, dat vinden wij, tenminste ik vind dat redelijk gruwelijk, om dat te beseffen dat hij dan die dieren pakt en dat hij ze doormidden snijdt en dat hij ze daar neerlegt op de grond, hoe dat gegaan moet zijn. Maar blijkbaar was dat in die tijd veel gebruikelijker, om op zo'n manier een verbond te sluiten en te laten zien op deze manier, het is ernst. Dit is niet zomaar iets wat we hier aan het doen zijn. Hier vloeit bloed. En er is ook wel een ander gedeelte in de Bijbel waar ook zo'n verbond wordt gesloten. En het lijkt erop dat het doormidden snijden van die dieren een symbolische waarde heeft in die zin dat degene die het verbond met elkaar sluiten tegen elkaar zeggen, op het moment dat ik dat verbond breek, mag het met mij gaan zoals die dieren die hier doormidden gescheurd op de grond liggen. Nou, een hele plastische manier eigenlijk om te zeggen van de belofte die ik hier doe, daar mag je waarde aan hechten. Want anders mag het met mij zo aflopen. Maar wat nou nog eens extra bijzonder is in dit gedeelte, is op het moment dat het verbond gesloten wordt, Abraham in slaap valt. Het is niet een gelijkwaardig verbond tussen twee mensen die op eenzelfde hoogte staan. Nee, Abraham valt in slaap en eigenlijk is het een verbond van één kant. God, die doet het. God, de levende God, die zegt als het ware tegen Abraham, terwijl die zichzelf daar niet eens bewust van is op dat moment, omdat hij slaapt. Maar hij zegt tegen Abraham, ik sluit dit verbond met jou. En als ik me er niet aan houd, mag het als het ware met mij gaan zoals het met die dieren is gegaan. God staat garant. God verbindt zichzelf met, ja, dat klinkt al te menselijk misschien, maar God verbindt zich met huid en haar aan Abraham. En hij zegt, Abraham, die kinderen die gaan er komen, dat land gaat er komen. Het is niet simpelweg een belofte die ik doe. Nee, ik sluit een verbond met je. En het mag met mij zo gaan als met die dieren, als het niet waar zou zijn. Abraham is bang, Abraham is angstig, Abraham twijfelt. En God zegt, Abraham, in jouw diepste angst, als je daar weerloos ligt te slapen en de diepe duisternis over je heen komt, dan ben ik bij je. En dan sluit ik een verbond met je. En ik sta garant, Abraham, dat het goed gaat komen. Ik ga jou door die angst heen tillen. En die beloftes, die ga ik in de praktijk brengen. Ik zou graag met jullie de stap willen maken naar ons eigen leven. Want dit is een verhaal van lang geleden. Van een man, Abraham, en hoe God met hem omging. En ik wil een persoonlijke vraag aan jullie stellen. En ik ga niet vragen om mij antwoord te geven. Je hoeft het ook niet tegen je buurman of je buurvrouw te zeggen. Maar dat we even een moment van stilte nemen. En dat je jezelf kort even afvraagt. Is er angst in mijn leven? Zijn er angsten in mijn leven? Dingen waar ik me zorgen over maak, waar ik me druk over maak. Dingen die me misschien aangrijpen. Ik heb dat zelf, nou, Abraham wordt geschreven dat het hem overvalt als hij in slaap valt. Nou, ik heb het soms als ik te laat naar bed ga en ik best wel moe ben en ik in bed lig en dan vlak voordat ik in slaap val, dat, nou ja, dan zijn die verdedigingsmechanismen bij mij ook weg. En dan merk ik dat het me soms kan overstromen. Dat ik denk van, oh, er zou iets met mijn kinderen gebeuren. Of er zal iets met mijn vrouw gebeuren. Het beklemt me op dat moment. Nou, het gaat mij er helemaal niet om dat we nu psychologie gaan bedrijven. Of dat we gaan zitten peuteren in al die angstige gevoelens. Maar gewoon even kort jezelf afvragen, is er misschien zo'n angst? En dan wil ik jullie verder meenemen hoe God ook vandaag de dag in onze angst dichtbij wil zijn. Laten we een minuutje nemen om daarover na te denken. Ik kan me voorstellen dat je dit een ongemakkelijke vraag vindt, omdat angst een hele ongemakkelijke emotie is. Een emotie die we voor onszelf misschien helemaal niet graag onder ogen zien. En zeker niet tegenover anderen. Nou hoeft dat vanochtend niet, dat zei ik al. Maar het voelt kwetsbaar om over angst na te denken, omdat we denk ik best wel een cultuur hebben van gaat goed, prima, ik heb alles onder controle. En als je iets van je angst laat zien aan jezelf of aan anderen, dan betekent dat dat je iets van die controle los moet laten. En dat je toe moet geven, ik heb niet altijd de regie in handen, dat lukt me niet altijd. Maar ik denk dat we allemaal wel eens in meer of mindere mate bang zijn, dat we angst ervaren. En dat is niks om je voor te schamen. Want dat vind ik nou het mooie. Ik zei net al, God die spreekt Abraham aan. En de eerste woorden in dit gedeelte in ieder geval zijn, wees niet bang. En als God in gesprek komt met Isaac, de zoon van Abraham, dan zegt hij tegen Isaac, wees niet bang. En als God in gesprek komt met de kleinzoon van Abraham, Jacob, dan hoort Jacob op zeker moment ook tegen zich zeggen door God, wees niet bang. Hagar, de slavin waar Abraham mee trouwde, die op een gegeven moment ook in een moeilijke situatie zit, tegen haar zegt God, wees niet bang. In de psalmen, het liedboek van de kerk, zegt God, wees niet bang. In het Bijbelboek Jesaja zien we terugkomen, wees niet bang. Door de hele Bijbelse geschiedenis heen, weet God, zo zitten mensen in elkaar. We zijn kwetsbare, angstige wezens. Dat hoort bij de menselijke conditie, om het even chic te zeggen. Maar God die weet dat. En die zegt keer op keer tegen deze mensen, wees niet bang. Hij geeft ze geen klap om de oren van, je zou niet bang moeten zijn. Nee, God komt dichtbij en hij wil ze bevestigen, wees niet bang. En als we dan de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, dat tweede gedeelte van de Bijbel, waar het gaat over Jezus en over de kerk, dan zien we, en dan komen we eigenlijk aan in de adventstijd, dat Maria, de vrouw die het kindje Jezus zal gaan dragen, en Jozef, die als een soort pleegvader voor Jezus op mag gaan treden, dat op het moment dat de geboorte van Jezus aan hen wordt aangekondigd, als er engelen bij hen komen om daarover te vertellen, wat zeggen die engelen tegen Jozef en Maria? Wees niet bang. Die boodschap die klinkt keer op keer door de Bijbel heen. En dat laat blijkbaar zien dat het leven met God, het leven met Jezus, soms met angst omgeven is. Dat dat een uitdaging met zich meebrengt die je niet vanzelf aangaat. Dat dat spannend is. Maar God zegt dan, wees niet bang. Dat doet hij tegen Jozef en Maria. En dan dat kindje wat geboren gaat worden, waar we nu naar uitzien in deze adventstijd. Daar zegt God dan van, dat kind moet de naam krijgen, Immanuel. God met ons. Oftewel, wij kunnen bang zijn. En dat mag. En dat zal gebeuren. Maar ik breng een kind in deze wereld, zegt God. En dat kind zal erbij zijn. Als je blij bent, als je vol vertrouwen bent. Maar ook als je angstig bent en als je door diepe duisternis wordt overvallen. Dan geef ik dat kind en dat kind heet Immanuel. En eigenlijk trekt God daarmee de lijn door die hij begonnen is bij Abraham. Toen hij zei van ik ga jou nageslacht geven. Er gaat een volk uit jou voortkomen. En uiteindelijk zal Jezus de persoon zijn die dat volk ten diepste gaat vertegenwoordigen. Die belofte die aan Abraham werd gedaan, die wordt compleet in Jezus. En Jezus liet ook zien, het is niet alleen maar voor Israël, voor dat volk. Maar het is echt voor de hele wereld. En die liefde van God, de zegen van God, gaat daarmee de hele wereld in. Ik wil hiermee geen simpele oplossing suggereren, alsof aan de ene kant onze angst staat en dat we dan door te weten dat Jezus God met ons is, dat daarmee de angst opgelost is of dat hij daarmee verdwenen zou moeten zijn. Want als we kijken naar het leven van Jezus zelf, die dan de vervulling is van die belofte, die de God met ons in eigen persoon is, dan zien we dat Jezus zelf ook met angst geworsteld heeft. Want op het moment, en dan gaan we eigenlijk nog een stapje verder in het kerkelijk jaar, in de geschiedenis, als het dan Goede Vrijdag gaat worden en als Jezus leeft met het bewustzijn, ik ga sterven, ik ga eindigen aan een kruis, dan lezen we een verhaal over hem dat hij angstig is. Dat hij zo angstig is dat zijn zweet in bloed verandert. En dat hij eigenlijk zoiets heeft van, ik zou dit liever aan me voorbij laten gaan, zo bang is hij. En dat Jezus uiteindelijk aan een kruis eindigt en dat hij dan uitschreeuwt, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus zelf wist van angst en hij wist dat in die angst het soms ook kan voelen alsof God heel ver weg is. Maar uiteindelijk sterft hij aan dat kruis en overwint hij het. Die angst, het gevoel dat je van God verlaten kunt zijn, overwint Jezus door op te staan uit de dood. En ik denk dat we daarmee in een soort tussentijd leven. Aan de ene kant kunnen wij nog steeds angstig zijn. Kunnen wij door diepe duisternis overspoeld worden in ons leven. Maar we mogen al weten dat er een tijd komt dat die overwinning van Jezus over de dood, over de angst, over de duisternis, dat die op een zeker moment compleet gaat worden. En tot dat moment dat we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde krijgen, leven we in die tussentijd en zijn angst en Gods nabijheid een soort communicerende vaten. Hoe meer wij ons kunnen oefenen in het ervaren van Gods nabijheid, hoe kleiner de angst wordt, of misschien hoe kleiner de invloed van de angst op ons leven wordt. Ik denk niet dat de angst helemaal zal verdwijnen, maar wel dat we er beter mee om kunnen gaan. Maar als we dan leven in die tussentijd, als we wachten op het moment dat Gods nabijheid helemaal door zal breken en dat de angst helemaal weg zal zijn, verdwenen zal zijn uit ons leven, is het voor ons de uitdaging om ons te oefenen in Gods nabijheid, om te weten in de momenten van angst en ook van vreugde en wat er allemaal maar aan emoties is, dat God erbij is. En daar zou ik graag mee af willen sluiten. Ik zou jullie een kleine oefening mee willen geven. Dat als we even teruggrijpen op die angst waar je misschien net aan dacht toen je stil was, dat op het moment dat dat je gebeurt en dat je denkt bij jezelf, ja, ik voel me inderdaad op dit moment angstig, dat je het volgende tegen jezelf zou kunnen zeggen. En dat is een tekst uit Psalm 42. Psalm 42 en 43 zijn waarschijnlijk ooit één lied geweest. En dit komt als een refrein 3 keer terug in dat ene lied. Op het moment dat we angstig zijn, zouden we tegen onszelf kunnen zeggen en ons kunnen oefenen daarin. We spreken onszelf toe. Psalm 42 vers 6. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? We zouden ook kunnen zeggen, wat ben je angstig, mijn ziel, en onrustig in mij? En dan is het als het ware een soort preken tegen jezelf wat je dan doet. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Ik denk dat het er allebei in zit. Aan de ene kant die angst, dat je die onder ogen ziet. En het vertrouwen, het vestigen van je hoop op het feit dat God uiteindelijk zijn nabijheid compleet zal maken in ons leven, in heel deze wereld, in het universum. Laten we, als we angstig zijn, dit tegen onszelf zeggen. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God, die mij ziet en redt. Amen.